Gemeente, wij beginnen deze dienst door samen te zingen uit Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. Juich aarde, juich alom de Heer, ga tot zijn poorten in met lof, want goede tieren is de Heer. Vers 1, 3 en 4 van Psalm 100. Gemeente, het woord van God komt vanochtend tot ons vanuit het Oude Testament, uit 1 Samuel, daarvan de hoofdstukken 5 en 6. De schriftlezing is 1 Samuel 5 en 6. We luisteren nu eerst samen naar de heilige wet van God, waarna we zingen uit Psalm 100, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is uit hoofdstukken 5 en 6 uit het eerste boek van Samuel. De Filistijnen nu namen de ark Gods en ze brachten ze van Ebenaezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods en ze brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg opstonden, zie, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heeren. En ze namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Toen zij nu de anderen daags des morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heeren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijn er handen afgehouwen aan de dorpel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, niet op de dorpel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Doch de hand des Heeren was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen, en hij sloeg hen met spenen en Asdod en haar landpalen. Toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden zij, dat de ark des Gods van Israël bij ons niet blijven, want zijn hand is hard over ons en over Dagon, onze God. Daarom zonden zij heen en verzamelden tot zich al de vorsten der Filistijnen. En ze zeiden, wat zullen wij met de ark des Gods van Israël doen? En die zeiden, dat de ark des Gods van Israël rondom Gat gaat. Alzo droegen zij de ark des Gods van Israël rondom. En het geschiedde nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des Heeren tegen die stad met een zeer grote kwelling. Want hij sloeg de lieden die stad van de kleine tot de grote, en ze hadden spenen in de verborgen plaatsen. Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron. Maar het geschiedde als de ark Gods te Ekron kwam. Zo riepen die van Ekron, zeggende, zij hebben de ark des Gods van Israël tot mij rondom gebracht om mij en mijn volk te doden. En ze zonden heen en vergaderden al de vorsten der Filistijnen en zeiden, zend de ark des Gods van Israël heen, dat zij weerkeren tot haar plaats, opdat zij mij en mijn volk niet doden. Want er was een dodelijke kwelling in de ganse stad en de hand Gods was er zeer zwaar. En de mensen die niet stierven werden geslagen met spenen, zodat het geschrei der stad opklom naar de hemel. Als nu de ark des Heren 7 maanden in het land der Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen, de priesters en de waarzeggers, zeggende, wat zullen wij met de ark des Heren doen? Laat ons weten waarmee wij zij aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden, indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zend ze niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer, dan zult gij genezen worden en uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij, welk is dat schuldoffer dat we hem vergelden zullen? En ze zeiden, 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen. Want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden van uw spenen en beelden van uw muizen, die het land verderven en geef de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten over uw lieden en van over uw God en van over uw land. Waarom toch zou gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken, dat ze heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien, op de welke geen juk gekomen is. Spant de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar haar huis. Neem dan de ark des Heren en zet ze op de wagen en leg de gouden kleinodiën, die gij hem ten schuldoffer vergelden zult, in een koffertje aan haar zijde, en zend ze weg dat ze heen gaan. Ziet dan toe, indien ze de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan, maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden al zo en namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen. En haar kalveren sloten zij in huis. En ze zetten de ark des Heren op de wagen en het koffertje met de gouden muizen en de beelden hunner spenen. De koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Semes op 1 straat. En ze gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bet-Semes. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal. En als ze hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua, de Bet-Semiet, en bleef daar staande en er was een grote steen en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien de Heere ten brandoffer. En de levieten namen de ark des Heren af en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinodiën waren, en zetten ze op die grote steen. En die lieden van Bet-Semes offerden brandoffers en slachten slachtoffers de Heren op dezelfde dag. En als de 5 vorsten der Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden zij weder op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen die de Filistijnen aan de Heren ten schuldoffer vergolden hebben. Voor Asdod 1, voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. Ook gouden muizen, naar het getal van alle steden der Filistijnen onder de 5 vorsten, van de vaste steden af tot aan de landvlekken, en tot aan Abel de grote steen, op de welke zij de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag is op de akker van Jozua, de Bet-Semiet. En de Heere sloeg onder die lieden van Bet-Semes, omdat zij in de ark des Heren gezien hadden, ja, hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere een grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bet-Semes, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En tot wien van ons zal hij optrekken? Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kiriat Jearim, zeggende, de Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht. Komt af, haalt ze opwaarts tot u.
Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 135, de versen 3, 9, 10 en 11. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Psalm 135, vers 3, 9, 10 en 11. Gemeente, wij overdenken in deze dienst de geschiedenissen die ons zijn voorgelezen uit 1 Samuel 5 en 6. U moet ze thuis nog maar eens rustig nalezen. U zult zich misschien afvragen, moet je nu overal over preken? Moet je ook preken over die lange verhalen uit 1 Samuel 5 en 6? Zijn die niet geschikt voor een Bijbelvertelling? Voor de kinderen op school? Maar vergist u zich niet. Wat voor u en voor mij geopend ligt, is het heilige woord van God. Van het begin van Genesis tot en met het boek Openbaring, van kaft tot kaft geldt, zo zegt de Heere. We moeten ervoor waken dat wij het woord van God gaan indelen in stukken die bruikbaar zijn of minder bruikbaar. Stukken die minder passend zijn voor een preek. Die eigenlijk niet zo geschikt zijn voor een preek. Voor alles geldt, zo zegt de Heere. En daarom luisteren we ook vanuit dit schriftgedeelte vanochtend naar de stem van de Heere, terwijl wij in ons hart bidden, zie hier ben ik, Heere, spreek, want mijn ziel hoort. We overdenken vanochtend 1 Samuel 5 en 6. En het thema voor de preek is, God spreekt tot Filistijnen en tot Israëlieten. Twee aandachtspunten. Het spreken van Gods macht en het antwoord van de Filistijnen. En het spreken van Gods heiligheid en het antwoord van de Israëlieten. Dus we schrijven boven de preek, God spreekt tot Filistijnen en tot Israëlieten. En we horen het spreken van Gods macht en het antwoord van de Filistijnen. En het spreken van Gods heiligheid en het antwoord van de Israëlieten. Jongens en meisjes, de buit is binnen. De ark. De ark met daarin, dat denken de Filistijnen, de goden van Israël. Israël had die ark meegenomen in de oorlog, zo kunnen we lezen in 1 Samuel 4. Maar het liep helemaal verkeerd af. We horen in het 17e vers van hoofdstuk 4 hoe een boodschapper de onheilstijding brengt aan de hoge priester Eli. Hij zegt, Israël is gevlucht voor het aangezicht van de Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven. En de ark Gods is genomen. Ongetwijfeld werd die ark nu door de Filistijnen vol trots de grote tempel van Dagon, een prachtig gebouw, binnengedragen. Misschien wel met gejuich, met trompetgeschal en met gezang. Groot is onze Dagon. Want wij hebben de goden van Israël overwonnen. Dagon betekent letterlijk kleine vis. Het was de god van de vruchtbaarheid, van het graan, van de tarwe. En als je naar oude tekeningen kijkt, dan zie je een god of een godin met een lijf van een vis, met een vissenstaart, en met handen en hoofd van een mens. Hoe heet zo'n wezen ook alweer? Ja, een zeemeermin. Zo zag de god of de godin Dagon eruit. De tempel van Dagon was erg groot, dat weten wij uit de tijd van Simpson. Die had die tempel verwoest door de steunpilaren opzij te drukken, waarop dat machtige gebouw in elkaar stortte. En kennelijk hebben ze hem weer opgebouwd. En nu wordt de ark, die tempel van Dagon, binnengedragen, de ark. Een met goud overtrokken houten kist met daarbovenop die cherubim, die twee engelen, cherubs. Die ark wordt naast Dagon gezet. Dagon staat recht overeind. Waarschijnlijk op een verhoging. En daar beneden staat de ark. De boodschap is vernederend en beledigend. Dagon heeft de ark en de goden van Israël overwonnen. De volgende morgen komen de Filistijnen vroeg uit bed. Ze openen de deur van de grote tempel van Dagon. En wat zien ze? Dagon is omgevallen. Niet zomaar. Maar Dagon is omgevallen en omgedraaid en ligt met zijn buik en gezicht recht voor de ark. Plat op de grond voor de ark, als was hij in gebed voor de God van Israël. Wonderlijk, God spreekt met macht tot de Filistijnen. Ze schrikken wel, maar daar blijft het bij. Ze zetten Dagon overeind en plaatsen hem weer op zijn voetstuk. Je voelt ondertussen de spot van de Bijbelschrijver. Je ziet hem schrijven. bijtend op zijn tong met een twinkeling in zijn ogen. Is dit nu een God die je recht overeind moet zetten? Hoe kan die je nu ooit helpen? Maar goed, hij staat weer. Het leven gaat weer verder. En de volgende morgen doen ze weer vroeg de tempel open en dan blijkt weer, Dagon is omgevallen. Het vissenlijfje, de romp, ligt weer plat op de grond voor de ark. Maar nu zijn de handen en het hoofd afgehakt. Die liggen op de drempel. Dagon is ontleed, uit elkaar gehaald. Wat wonderlijk. God spreekt weer met macht tot de Filistijnen. Ze schrikken wel, maar ze leven toch gewoon weer verder. Waarschijnlijk hebben ze hem weer in elkaar gelijmd en weer rechtop gezet. En als uiterste en ultieme bewijs van hun dwaasheid verklaren ze vanaf dat moment de dorpel heilig. Een heilige dorpel als bewijs voor de komende eeuwen. En als iemand zou vragen waarom is de dorpel heilig, dan zouden ze moeten antwoorden ja, Dagon is toen gevallen voor de ark van de God van Israël. Gemeente, wat wil de Heere nu zeggen met deze geschiedenis tot u, tot mij? Ik denk aan vier dingen. In de eerste plaats dit. Met de God van Israël valt niet te spotten. Hij rekent echt af met wie hem beledigt. Dat zien we steeds weer in de Bijbel. Denk maar aan de jongelui, die pubers, die spotten met Elisa. Kaalkop, ga op. Maar God laat niet met zich spotten. Ook niet in het Nieuwe Testament. Ananias en Safira spotten met God, de Heilige Geest. Maar hij laat zich niet beledigen. Dat als eerste. Nu het tweede. God heeft letterlijk geen mensen nodig. Hij komt op voor zichzelf en voor de eer van zijn naam. Dat leert ons, gemeente, ten diepste de absolute hoogheid, majesteit en verhevenheid van God de Almachtige. Hij hoeft niet ondersteund te worden. Hij hoeft niet door zijn aanbidders gedragen te worden. Hij heeft zelfs de aanbidding van zijn kinderen niet nodig. Nee, wij hoeven God niet te dragen. Hij wil ons dragen. En het is genade, echt genade, dat God niet zegt dat hij ons niet wil en dat hij ons niet nodig heeft. Ja, dat laatste zegt hij wel. Hij heeft ons niet nodig. Want er zijn soms mensen die zeggen, God heeft geen handen dan onze menselijke handen. Maar gemeente, dat is niet waar. De God van de Bijbel heeft echt geen mens nodig. Dat is een tweede les. Een derde les is deze. In dit gebeuren ligt eigenlijk ook een waarschuwing. Wij hebben altijd, ik kijk ook naar mezelf, de neiging in ons hart om de ark naast Dagon te zetten. God dienen, zeker, ja natuurlijk, maar Dagon is eigenlijk ook wel mooi en interessant. De wereld is eigenlijk ook wel aantrekkelijk. God dienen en de mammon, levensgevaarlijk en onmogelijk. Maar er is nog een vierde les. Als we deze geschiedenis van die vallende en aanbiddende Dagon aandachtiger lezen, dan zien we met verwondering iets van een profetie. Want u moet weten, het boek Samuel is niet in de eerste plaats een historisch boek. Het is geen geschiedenisboek, maar het is profetie. Het is vroege profetie. In de Hebreeuwse Bijbel horen de boeken van Samuel bij de profeten. En wat hier gebeurt, Dagon die valt, die breekt, die aanbidt. Het is een beeld van de komende overwinning van Christus. Die kleine ark in die grote tempel van Dagon, vol van pracht en praal en glitterende kunst, die wijst ons op die verachte man, van wie Jesaja zei, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Christus zouden begeerd hebben. Christus, tegenover dat grote, machtige rijk van de duivel en van de duisternis. Maar Dagon valt en breekt. Zoals de Satan is gevallen en gebroken, overwonnen door koning Jezus. We zien, gemeente, een beeld van de komende overwinning en van de behaalde overwinning van Christus. Tegelijkertijd is dit ook een beeld van het machtige werk van God de Heilige Geest. Het woord van de Godsopenbaring, de wet die in de ark ligt, dringt binnen in de afgodstempel van het hart van een zondaar. Genade, uitgebeeld door het verzoendeksel, dringt door het werk van God de Heilige Geest door in een zondaarshart. En gemeente, als dat gebeurt, dan wordt alles omgekeerd. Want die twee kunnen niet samen. Die kunnen en mogen niet naast elkaar blijven staan. Eén moet er vallen. Maar genade overwint. De Geest van God is niet tegen te staan of tegen te houden. Dagon, zonde, eigen gerechtigheid, trots en hoogmoed, ze vallen en ze breken. Een gebroken mens roept vanuit de nacht van zijn overtuiging naar boven. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Gemeente, nu is mijn vraag aan u, kent u dat werk? Kent u dat alles overwinnende werk van de Heilige Geest in uw hart? Is het woord, is de wet van God wel eens in het binnenste van uw ziel gelegd? En zegt u sindsdien, het is in mijn leven niet meer zoals het vroeger was? Is het beeld van uzelf en van uw levensdoel toen u voor God stond al eens in stukken gebroken? God spreekt, maar de Filistijnen, ze luisteren niet. In het 6e vers van hoofdstuk 5 staat dat de hand van de Heere zwaar was op de Filistijnen. God slaat ze met spenen. Dat betekent ze lijden aan builen, bulten, tumoren, knobbels. Niet alleen gewone mensen, niet alleen de kleinen, maar in vers 9 staat dat ook de grote worden getroffen. Het gaat dan over de inwoners van Gat, zelfs de reuzen. Die hele grote mensen die in de stad Gat wonen, zijn er niet tegen bestand. Uit vers 11 blijkt dat het een dodelijke ziekte is. De mensen huilen van pijn en van angst, van ellende en van verdriet. Het geroep klimt zelfs op naar de hemel, staat in vers 12. In grote ellende en doodsnood vergeten ze hun pas weer in elkaar gelijmde Dagon. Ze roepen naar de God van de hemel. Ze zien Gods hand in wat waarschijnlijk de builenpest is geweest. Een ernstige en dodelijke ziekte, zoals blijkt uit hoofdstuk 6 vers 4. Ondertussen dient zich ook een plaag van muizen en ratten aan. Ook hierin zien ze de machtige hand van God. Ze roepen naar de hemel, maar ze bekeren zich niet. Later in Nineveh is het anders. Dan roepen de mensen ook naar de hemel, naar de Heere, en bekeren ze zich. Nee, de Filistijnen bekeren zich niet. Maar ze sturen de ark van Astot naar Gat en van Gat naar Ekron. Maar de ark is niet welkom. De reactie is overal hetzelfde. Hoe komen we zo snel mogelijk van de ark af? Dan zijn we uit de ellende. Dan kunnen we weer door op onze eigen weg. Deze gedachte komt ons heel bekend voor, nietwaar? De Heere spreekt met macht. Soms heel indringend, ook in uw persoonlijk leven. Ziekte, ongeluk, sterven. God spreekt ook in het gemeenteleven. Bijvoorbeeld door sterfgevallen. Is het zijn slaande hand of is het zijn kloppende hand op de deur van ons hart? De grote vraag is, bukken we voor de Heere? Of gaan we door, net als de Filistijnen? Zien we met de vorsten van de Filistijnen, met al die andere Filistijnen, ten diepste reikhalzend uit naar het moment dat we overal vanaf zijn. Dat we weer door kunnen gaan met ons leven. Een duidelijke Godspraak. God spreekt met macht in het leven van heidenen die de wet en die het woord niet in hun handen hebben. Maar hij spreekt wel. De God van de Filistijnen valt om. Hun lichamen worden ziek. Hun land wordt geteisterd door de muizen en de ratten, maar vernederen doen ze zich niet. Laten we eens even dichter bij huis blijven. Een duidelijke Godspraak. In ons leven, in verdriet, in ziekte, angst, paniek. Wij hebben het woord wel in handen. De weg wordt ons iedere dag gewezen. Er is een roepende God in de hemel die zegt, zie, ik sta aan uw deur en ik klop. Als u de deur zult openen, zal ik inkomen en ik zal avondmaal met u houden en u met mij. Er is een smekende Christus die zegt, kom toch tot mij. De nodiging van het woord klinkt, kom toch tot Christus en laat u met al uw zonden met God verzoenen. Maar de grote vraag is, wat is het antwoord op dat spreken van God in uw hart? Want gemeente, wie strijdt tegen God, zoals de Filistijnen dat openlijk deden, ja, die zal gebroken worden. Maar wie stilletjes doorleeft en ondertussen niet luistert naar de indringende Godspraak, naar het kloppen op de deur van zijn of haar hart, die zal uiteindelijk ook breken. Laten we nu eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8. Filistijnen, ze gaan door. Hoewel, de priesters en de waarzeggers, zo staat in hoofdstuk 6 vers 2, ze hebben een plan. Eigenlijk is het een heel creatief plan. Misschien is de God van Israël, misschien zijn de goden van Israël wel gunstig te stemmen met goud. Ze maken gouden spenen, gouden builen of bulten en gouden muizen, 5 stuks van ieder voor de 5 steden van de Filistijnen en stoppen dat goud in een koffertje. En het advies van de priesters en waarzeggers luidt, zet dat koffertje naast de ark en, zo zegt hoofdstuk 6 vers 3, vergeld, betaal daarmee de God van de hemel een schuldoffer. Een offer van goud. Ze kennen de godsdienst van Israël uitermate goed. Ze hebben weet van al die offers. Ze zijn tenslotte buren van elkaar. Maar ze denken, laten we daar nu maar zelf een mooie en creatieve invulling aan geven. Goud in plaats van bloed. Dat komt ons ook bekend voor, niet waar? Goud in plaats van bloed. Ik heb een hemelhoge schuld, heren. Mijn schuld is groot. Maar het leeft in ons hart, ook al zeggen we dat niet hardop. Ik heb nog wel iets, goud, Terwijl de spreukendichter zegt in Spreuken 11 vers 4... Goed, dat wil zeggen rijkdom en goud, doet geen nut in de dag van de verbogenheid. Gemeente, alleen de gerechtigheid, alleen het bloed, alleen het offer van Christus, redt van de dood. Ik vraag u, voelt u dat de hand van de Heer op uw leven drukt vanwege uw schuld? Zeg eens eerlijk, is dit dan niet het beeld van uw leven? In de weer met wat je hebt, rijkdom, goud, goed, werk, bezit. Denkt u dat u het de Heere kunt aanbieden als een offer? Ik zeg u op grond van de schrift, dat is heidens. Dat is zo heidens als de Filistijnen waren. Een koffer naast de ark, dat is Filistijns. Tegelijk zeg ik, dat is ten voeten uit wat leeft in mijn hart. De diepste wens van mijn hart. Het bloed van de verzoening. Van de genade, ja, maar ook mijn goud. Mijn bezit. Mijn werk. Gemeente, dat is te kort. Misschien moet ik zeggen, dat is te veel. Dat duldt de Heere niet. En het zou zomaar kunnen zijn, onderzoek u zelf maar voor Gods aangezicht. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit uw ziel al jarenlang in het donker houdt. Het is mogelijk dat u naast de ark uw eigen koffertje zet. Vraagt u wat u moet doen? Ik antwoord, bid maar, Heere, breek mij, net als Dagon. Breek mijn trots, breek mijn hoogmoed, mijn eerzucht, mijn vijandschap tegen het bloed van Christus. Laat toch los, het is allemaal van uzelf. Kom toch met uw diepe verlorenheid tot Christus, want Hij is zo bereid met alle liefde van zijn hart u te trekken uit de macht van de duisternis en te brengen tot zijn wonderbaar licht om u te wassen in zijn bloed. Hij wil, gemeente, een volkomen zaligmaker zijn. Wat doet u hem toch verdriet als u alsmaar blijft zoeken bij uzelf en probeert te presteren, terwijl u niet wilt capituleren. Wat trapt u Christus Jezus op zijn hart? Wat tart u tegelijkertijd met uw hoogmoed, zijn hoogheid en majesteit door meer te willen doen? Laat u toch als een arme en verloren zondaar met God verzoenen. We gaan naar ons tweede aandachtspunt, het spreken van Gods heiligheid en het antwoord van de Israëlieten. Het klinkt misschien wat wrang, gemeente, maar we zouden kunnen zeggen dat de Filistijnen 7 maanden lang gezegend zijn geweest met de aanwezigheid van de ark, met het symbool van Gods aanwezigheid. Maar ze hebben het niet opgemerkt. Ze zijn doorgegaan. Ze hebben niet gebogen. Ze hebben zich verhard. Uiteindelijk hebben ze alleen maar geprobeerd om onder de hand van de Heere uit te komen. Maar nu Israël. 7 maanden lang is het gestraft door de afwezigheid van de ark. De vraag is echter of ze de pijn daarvan wel gevoeld hebben. Als je dit zo leest, lees je thuis de geschiedenis nog eens rustig en biddend na, dan doet het ons denken aan de zucht van Jeremia. O Heere, zien uw ogen niet naar waarheid. Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Ze hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrot. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. Eerlijk is eerlijk, gemeente. Je leest nergens in deze hoofdstukken iets van verdriet dat de ark weg is. Van het zoeken naar de Heere. Van het vragen, Heere, wilt u de ark toch weer terugbrengen? Het leven gaat gewoon door. Net als later in de tijd van Haggai. De tempel is verwoest en de Heere zegt, mijn huis is woest, maar u leeft ondertussen gewoon door in uw welgewelfde huizen. Voor de vrouw van Pinehas, de priester, over wie wij in hoofdstuk 4 lezen, voor haar was de verberging van het aangezicht van de Heere bitterder dan de dood. Ikabod, riep zij uit toen de ark was meegenomen, de eer is weg. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, moet ik eraan toevoegen, was het altijd maar zo bitter voor onze ziel als de Heere zich verbergt. Want hoe vaak kunnen Gods kinderen gewoon doorleven als de Heere zich verbergt achter een wolk? Het gebed is ingezonken, het woord laten we maar liggen. Je leeft zomaar door, voor jezelf. Helemaal niet gericht op de wil van God, op de eer van God, op zijn heiligheid. Helemaal niet gericht op de eeuwigheid. Wat is de remedie tegen die geestelijke doodheid? Luister eens naar de stem van Haggai, vele eeuwen later. Stel uw hart op uw wegen. Zie toch dat mijn hand, dat Gods hand tegen u is. En bekeer u en doe uw eerste werk. Weet u, gemeente, wat het wonder is in deze geschiedenis? Israël haalt de ark niet terug. Israël doet ook geen enkele poging. Maar de Heere brengt hem terug. God zelf staat in voor zijn eer. Voor zijn werk. Voor zijn volk. Het komt bij hem vandaan. Daarom, wanneer u ziet op uw onbekeerlijke hart en daaronder gebukt gaat, zeg dan tegen de Heere: Heere, bekeert u mij toch, dan zal ik bekeerd zijn. Wilt u het dan doen? Als u mij bekeert, dan zullen wij u vrezen. Het is midden in de tarweoogst. Het advies van de priesters en de waarzeggers is: zet die ark op een nieuwe wagen. Het koffertje erbij natuurlijk. Zet daar twee koeien voor die kalfjes hebben. Maar sluit de kalfjes op in een schuur. En je ziet dan vanzelf wat er gebeurt. Als die koeien met de wagen waarop de ark en het koffertje staan rechtsomkeert maken en naar de stal gaan, ja, dan zal het wel allemaal toevallig geweest zijn. Maar als die koeien weglopen van hun kalfjes en in de richting van de grens van Israël lopen, dan weten we het zeker. Het is Gods hand die tegen ons is. En zo gebeurt het. Je ziet het als het ware voor je. De wagen staat klaar, de koeien ervoor, de ark wordt erop gezet, de vijf vorsten en de Filistijnen kijken toe. Wat gebeurt er dan? De koeien zetten het op een loeien. Ja, ik denk van pijn en verdriet omdat ze hun kalfjes moeten achterlaten. En wat zien we? De Heere stuurt de koeien rechtstreeks naar de grens van Israël. De Filistijnen rennen erachteraan tot aan de grens. Verder durven ze misschien wel niet. Ze kijken de ark na. Daar gaat hij. Gelukkig. In Israël is het midden in de tarweoogst. Iedereen is druk op het land. Ook in Bethsemes. Bethsemes ligt aan de grens. Het is een priesterstad. Daar wonen de zonen van Aaron. De priesters en de Kohatieten. Die zorg moeten dragen voor de ark. En terwijl ze druk aan het werk zijn op het land, kijken ze ineens op. Moet je nou zien? Daar komt een wagen met twee koeien naar voren en er zit geen mens op. En als ze goed kijken, zien ze het. Een glimlach verschijnt op hun gezicht. De ark is terug. Laten we nu eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 126, vers 2, waarin blijdschap doorklinkt vanwege Gods werk. God heeft bij ons wat groots verricht. Psalm 126, vers 2. Gemeente, we lezen in hoofdstuk 6, vers 13. En die van Bethsemes maaiden de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, ze kijken dus vanuit het dal omhoog, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. Ondanks al hun geestelijke dodigheid is er toch blijdschap. Daar is de ark. De Heere, de God van de ark, heeft hen toch niet verlaten. Ze verblijden zich als ze de ark zien. Wat moet ieder van ons zich zonde en luiheid verwijten als wij de Heere niet meer zien? Als de Heere geweken is uit ons leven, als de ark het teken van zijn tegenwoordigheid weg is. In Bethsemes zijn twee soorten mensen. Zo was het toen, zo is het nog. Kennelijk zijn er geweest die in stilte zuchten, die ten diepste niet verder konden zonder de God van de ark. Dergelijke mensen zijn er ongetwijfeld nu nog. Anders kun je niet blij zijn. Anders kun je je niet werkelijk verblijden als je de ark weer ziet. Maar ze hadden wel gewoon doorgeleefd. En geestelijk was er heel veel mis. Misschien herkent u dat wel in uw eigen hart. Ondanks alles ligt er toch iets op de bodem van het hart. Bedolven onder zonde en schuld, luiheid, geesteloosheid, biddeloosheid. Op de bodem van het hart klinkt desondanks die schreeuw: Heere, ik kan u niet missen. Ik kan zonder u niet verder. Ik heb alles verzondigd. De ark, het teken van uw nabijheid, is weg. Ikabod, de eer is geweken, maar het is mijn schuld dat het zo doods van binnen is. De vraag die oprijst in uw hart is misschien wel: Heere, hoe moet het toch verder? Wat is het dan een wonder als op Gods tijd, na maanden van stilte, onverwachts licht doorbreekt en de hemel als het ware opengaat. Onverwachts is daar de ark. Straks vloeit het bloed van de koeien. Eigenlijk hadden het stieren moeten zijn. Maar ze zien op het bloed van het brandoffer. Het oog wordt in al hun donkerheid en geesteloosheid plotseling door de Heere zelf gericht. Weer opnieuw op het bloed van het offer, op het bloed van de verzoening. Nee, dat bewerken ze niet zelf. Het is de Heere die tot hen komt, die hen trekt uit hun duisternis tot zijn licht. Ze wisten niet meer hoe het moest. Het leek zo onmogelijk, zo uitgesloten dat het ooit nog goed zou komen. Ze hoorden de roep van de Heere wel: kom toch tot mij. Maar ze wisten niet hoe ze moesten komen. En nu? Nu doet God het zelf. Nu zegt God: ik kom tot u. Ik breng mijn ark tot u. Ze weten niet hoe ze tot hem moeten naderen en waar ze het zoeken moeten. Maar hij komt tot hen. Dan kan het niet anders of ze roepen het uit in het hart. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt. Springend op de bergen van verlating, huppelend op de heuvelen. Hoe liefelijk zijn de voeten dergene die vrede verkondigen, dergene die het goede verkondigen. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgene die tot Sion zegt: uw God is koning. Gemeente, heeft u wel eens met blijdschap, net als de Israëlieten toen, of althans een deel van hen, met blijdschap gekeken naar de ark, naar het verzoendeksel? Ik bedoel vanwege het bloed van de verzoening. Terwijl u dacht aan de woorden van de Heere: o Heere, als u het bloed ziet, als u het bloed van uw offer, van uw lam ziet, dan zult u mijn zonde voorbij gaan. Dan zegt u: mensenkind, dan bent u van zonde bevrijd en wordt u rechtvaardig voor mij gerekend. Zeg het eens eerlijk, heeft u wel eens met blijdschap, ik ga dan naar de tijd van het Nieuwe Testament, gezien op de gekruisigde, terwijl u verblijd werd zoals de discipelen? Er staat van hen geschreven: de discipelen dan werden verblijd toen zij de Heere zagen. Kent u daar iets van? Dat God in de nacht van uw zielsverdriet uw oog op het bloed van Christus wilde richten en tot u sprak, kijk, dat heb ik nu voor u gedaan. Ik voor u, mijn leven voor uw verloren leven. Niet die offers die u brengt, niet uw goud, niet uw werken, maar het is volbracht. Ik heb het gedaan. Dan word je toch verblijd. Niet alleen in je hart, maar ook je mond vloeit over. Dan kun je toch innerlijk niet verdrietig blijven. Dan wordt het waar wat we lezen in vers 13. Zij verblijden zich als zij die zagen. Het beeld van de verzoening. Dan springt je hart op van vreugde en blijdschap in de Heere. Dan zeg je toch, ik zal u loven, Heere, met mijn hele hart. Want u hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Maar er waren ook andere mensen in Bethsemes. Je zou kunnen zeggen mensen van dezelfde kerk. Zonder twijfel was het, dat blijkt straks, de overgrote meerderheid. Mensen die de ark zien, meelachen, blij zijn, want er is feest, maar het is allemaal de buitenkant. Diep in hun hart, dat blijkt ook uit de Hebreeuwse tekst, zijn ze onverschillig. De ark terug? Nou ja, mooi toch? Maar we zijn druk bezig met ons werk op het land. Kom, we gaan door, het is druk. Tijd voor een feestje? Goed. Even wat offers brengen. Maar uit hun daden, uit de vrucht van hun leven, blijkt dat ze de God van de ark niet kennen. Waarom niet? Ze vrezen zijn heiligheid niet. Want als je God kent, vrees je zijn heiligheid. Wat doen die mensen met de ark? Wel, ze doen de ark open, hoewel dat streng verboden was. En ze kijken nieuwsgierig naar binnen. Nee, het is niet toevallig, omdat de ark misschien een beetje scheef stond, waardoor er een kier was, waardoor een blik getrokken werd. Nee, heel bewust openen ze de ark en kijken ze nieuwsgierig naar binnen. Zit alles er nog in? Wat hebben de Filistijnen ermee gedaan? Misschien hebben ze wel met hun vingers gerommeld in de ark. Ze openen de ark. Terwijl de Heere heel nadrukkelijk had gezegd in nummerie 4... Iemand die naar binnen kijkt in het binnenste heiligdom, die zal de dood sterven. Dat wisten ze. Want dat binnenste heiligdom, zegt God, dat is verborgen. Dat is van mij. Het is zonder meer een grote opstand. Heiligheidsschennis van de hoogste God, als je die grens probeert te overschrijden en toch naar binnen kijkt. En daarom staat in vers 19... dat de Heere op die blijde dag een grote slag sloeg. 70 mannen sterven. Eigenlijk staat er, dat is een moeilijkheid in de grondtekst, 70 mannen, 50.000 mannen. Van oudsher heeft dat heel veel vragen opgeroepen, ook al bij Calvijn en Matthew Henry. Want Bethsemes was eigenlijk maar een klein gehucht met een gering inwonertal. Het zou kunnen zijn dat het Hebreeuwse woord duizend hier in deze tekst eenheid betekent. En dan zouden er staan 70 mensen, 50 eenheden uit 50 gezinnen. Dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid, Calvijn en Matthew Henry wijzen daarop, is dat het 70 mensen uit Bethsemes waren, maar dat de Bijbelschrijver terugkijkt en daaraan toevoegt plus 50.000 van de Filistijnen. Maar hoe dan ook, de slag is groot. Wat leert de Heer ons hiermee, gemeente? Van die grote slag in Bethsemes kunnen wij 3 dingen leren. In de eerste plaats dit. Dat ook wij niet mogen binnendringen in het binnenste heiligdom. Mozes heeft gezegd, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde, dat zijn de dingen die openbaar en bekend zijn, zijn voor ons en voor onze kinderen. Dat wil zeggen, ik zeg het met alle liefde van mijn hart, het geldt misschien vooral ouderen, maar ook anderen. Denk niet en zeg niet, misschien ben ik wel niet uitverkoren, En als dat zo is, dan kom ik er nooit. Wie dat zegt, rommelt in de ark. Dan zit je met je vingers, met je onheilige vingers, aan het heilige en verborgene van God. Dat is gevaarlijk. Dat zie je in dit gebeuren. Dat kan zelfs je leven kosten. Ten diepste is het hoogmoed om te denken dat je je als klein mensje mag vermoeien met in te zien in de verborgen raad en wil van de almachtige God van hemel en aarde. Ten diepste is het zit ook in mijn hart, een zucht naar eer en een verachting van de vrijheid en soevereiniteit van de almachtige God. De verborgen dingen zijn voor de Heere, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Wat openbaar is, gemeente, wat is openbaar? De weg van het offer. De weg van het verzoendeksel. De weg van het bloed. De weg van het kruis. Dus zeg ik tegen u, ouderen, of wie ook met deze gedachten zit, laat datgene wat u denkt te weten, maar wat u helemaal niet weet, u niet weghouden van dat offer. Want er is een lam geslacht. Het lam Gods is geslacht. En dat is genoeg om uw ziel te redden van de dood, hoe oud u ook bent. Wat verborgen ligt in Gods raad, dat weet u niet. U hoeft het ook niet te weten. U kunt het niet weten. U mag het niet weten, want u weet genoeg. U kunt zalig worden. Al bent u 70, 80, 90, 97 jaar oud. Niet binnendringen in het binnenste heiligdom. In de tweede plaats leren wij uit deze geschiedenis dat de Heere een heilig God is, die jaloers is op zijn eer. Ook ten opzichte hiervan dreigen gevaren. Het gevaar dat wij, ook als leden van de gereformeerde gemeenten, meegezogen worden met de cultuur en de geest van deze tijd. En dat we gaan denken of zeggen, God, ja, dat is mijn goede vriend, mijn grote baas of mijn aardige buurman, of iemand die net als mijn natuurlijke vader is. Vergeet u toch niet, gemeente, die vader van het onze vader die in de hemelen zijt. Die vader is tegelijkertijd zo heilig en zo hoog dat het bloed van zijn zoon nodig was om het recht van God tevreden te stellen. Was dat niet gebeurd, dan was diezelfde God voor ons voor altijd een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En vergeet daarom nooit, de Heere dienen, de Heere vrezen, dat is hem hartelijk liefhebben. Dat is zijn teerste zondaarsliefde mogen ervaren in je hart, maar tegelijkertijd blijft het heel diep buigen, nederig en eerbiedig voor hem bukken, voor de Allerhoogste, voor de Allerheiligste, voor de Eeuwige, voor de Almachtige, voor wie miljarden van heilige engelen die nooit zonde gedaan hebben, tot in eeuwigheid bukken en buigen. De Heere is heilig en een jaloers God op zijn eer. De laatste, de derde les uit de geschiedenis van Bethsemes is deze. Het is gevaarlijk om dicht bij de ark te wonen. Het is gevaarlijk om in de nabijheid van het bloed van de verzoening te verkeren. Het is gevaarlijk om hier in de kerk te zitten. Het kan je leven kosten. Het feit alleen dat je Israëliet bent, even vrij vertaald, dat je lid bent van de gereformeerde gemeenten, bewaart je kennelijk niet voor het oordeel. Sterker nog, misschien hebben de Filistijnen, we weten het niet, ook wel gerommeld in de ark. We lezen daar niets van. Maar als de kinderen des verbonds Gods heiligheid tarten en aanraken, ontheiligen en vertrappen, is dat vele malen erger. Verbondskinderen, levend bij de ark, wees gewaarschuwd. Als je het woord van God veracht, als je het teken van de doop veracht, dan zit diep in je hart alleen maar dat willen leven bij het teken van Gods verkiezing. Als je door wilt dringen in, of je verschuilen wilt achter Gods heilige raad, achter Gods verborgen raad, dan speel je met vuur. Als je onverschillig omgaat met de heiligste dingen, speel je ook met vuur. Maar als u bukt en buigt voor de God van de ark, als u uw gebroken oog mag slaan op het bloed dat gesprengd was op het verzoendeksel, op het bloed dat drupte op Golgotha, dan is uw ziel gered. Dan bent u voor eeuwig van zonde bevrijd en zult u altijd rechtvaardig voor God gerekend worden. Dan hebt u echt reden om verblijd te zijn. Amen. We zingen nu samen onze slotzang uit Psalm 95, vers 2 en 3. De Heer is groot, een heerlijk God. Met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.